Welkom bij Clicker Talk. Ik ben Shari van Durme, jullie host van deze podcast. En ik ga het met jullie hebben over positieve paardentraining en alles wat erbij komt kijken. Welkom Ananya bij Clicker Talk. Ik ben heel blij dat je dat wou doen om hier een interview te komen afleggen. We zullen misschien beginnen met iets vrij gemakkelijk voor als degene die aan het luisteren is jou nog niet kent. Wie ben je eigenlijk en wat doe je allemaal?
Ja, dankjewel voor de uitnodiging, Shari. Heel leuk om in jouw podcast te mogen komen. Ik luister er ook graag naar. Ik ben dus Ananya en met effectief trainen geef ik les in klikkertraining voor paarden. En help ik ook paarden met gedragsproblemen of eigenlijk mensen die een probleem hebben met het normale gedrag van hun paard. En wat ik heel leuk vind, wat ook wel verder denk ik in de podcast terug zal komen, is dat ik mensen wil helpen om verder te komen dan de basis van het klikkertrainen. Dus dat ze ook eigenlijk leertheorie goed snappen en ook zien hoe ze dat in de praktijk kunnen toepassen. Zodat ze met plezier en succes oefeningen aan hun paard kunnen aanleren en kunnen werken aan het doel wat ze met hun paard hebben. Of dat dan horse agility is, buiten wandelen of nog iets heel anders. En ik ben ook opgeleid als gedragstherapeut voor paarden. En ik vind het heel leuk om de klikkertraining ook vanuit die hoek te bekijken en het te combineren. Dus ook goed te kijken wat is de oorzaak van het probleemgedrag van dit paard. En wat is dan de handigste manier om daarmee om te gaan?
Oké, superleuk. Nu, mag ik ook een vraagje stellen over de opleiding die je hebt gedaan als, tot gedragstherapeut? Vond je dat een interessante opleiding vanuit de klikkertraining? Of was dat soms toch wel zo'n beetje een moeilijke? Want ik veronderstel, nu dat is een veronderstelling, ik weet dat niet, ik heb de opleiding niet gedaan, dus ik kan er niet met zekerheid over spreken, maar dat die toch wel eerder zo wat vanuit de traditionelere hoek is opgebouwd? Of valt dat eigenlijk nog wel mee?
Dat valt heel erg mee. Ik heb gestudeerd bij Tinley Academie en zij hebben ook algemenere opleidingen voor bijvoorbeeld gedragstherapeuten voor katten, dus voor andere diersoorten. Ja. En ook wel, ze hebben geloof ik ook diertrainer gegeven. En hun achtergrond ligt dus ook in het werken met andere dieren. En daar is het vaak ook normaler om van het werken met positieve bekrachtiging uit te gaan. Dus we werden tijdens de opleiding heel erg aangemoedigd om ook juist het stukje klikkertraining op te pakken. Want voor de meeste medestudenten in de opleiding was klikkertraining nog vrij onbekend. Ik was eigenlijk degene die er al het meest mee werkte. Dus zij moesten daarin eigenlijk nog een grotere omslag maken. En voor mij was dat wat makkelijker. En we keken ook naar, hoe werk je dan effectief met negatieve bekrachtiging? Maar ook bijvoorbeeld kritisch kijken naar zo'n join-up. Ja, wat leer je je paard? Eigenlijk ging ik ook juist deze opleiding doen, omdat ik mij daar ook als klikkertrainer thuis voelde.
Oké, superleuk. Want dat soms toch wel iets waar ik zelf zo wat tegenaan bots als ik opleidingen zoek. Dat er niet altijd veel ruimte is om het zo wat anders aan te pakken. Want meestal zijn we wel de mensen die het anders aanpakken in de paardenwereld. Superleuk wel dat dat in die opleiding niet het geval is. Nu, dat brengt mij ineens ook een beetje bij de tweede vraag die ik sowieso wou stellen. Je zegt dat je degene was in de opleiding dat er al het langst mee bezig is met klikkertraining. Maar je bent daar ook gewoon al heel erg lang mee bezig, toch?
Op zich wel. En ik denk dat iets belangrijks wat daarvoor zorgde is dat ik op mijn 11e een pony kreeg. Maar een Shetland pony, Swa, die op dat moment al te klein voor mij was om serieus op te kunnen rijden. En als je op dat moment aan mij vroeg van wat kun je nou met het paard doen als je niet op kunt rijden, had ik mennen gezegd. En daar hield het wel op. Maar doordat ik zwaar kreeg, ging ik me toch wel verder verdiepen. Wat kun je dan nog meer doen? En zo kwam ik toch al snel bij grondwerk en ook bij klikkertraining uit.
Oké, en hoe is dat dan zo wat doorgeëvolueerd naar hoe dat je daar dan nu aanpakt? Want ik vond het stel dat je op je 11 nog niet echt bezig was met gedragsproblemen oplossen.
Nee, nou, ik had sowieso ook wel altijd een verlangen om iets met dieren of paarden later te gaan doen qua beroep. Om iets te kunnen betekenen voor paardenwelzijn. En ik word er zelf ook gelukkig van als ik iets kan doen dat paarden zich beter in hun vel voelen zitten. Dus daarom heb ik toen ook mijn studie daar een beetje op uitgekozen. En ik heb eerst Equine Leisure and Sports gestudeerd. Eigenlijk paarden en business management en dan Engels variant. En daarna dierwetenschappen. En eigenlijk leerde ik tijdens die opleidingen verder niets over klikkertraining. Maar in die tijd ben ik me wel steeds verder in gaan verdiepen. En steeds meer op de pad gekomen van oké, ik wil mijn paard alles met klikkertraining aanleren.
Oké, super tof. Nu, een van de dingen waar ik het vandaag met jou over wil hebben, meer wat specifieker, want je doet natuurlijk heel veel, maar een van de dingen waar je ook veel mee bezig bent, is bewegingsmotivatie. Hoe pak je dat eigenlijk concreet aan? Want ik denk dat dat iets is waar dat veel mensen, zeker in het begin, tegenaan lopen. Van, ja, maar hoe doe ik dat dan om een paard te laten bewegen? Gaat die niet de hele tijd willen stilstaan? Hoe ga jij daarmee om?
Ja, ik denk dat dat een hele interessante vraag is. En als ik daarover nadenk, denk ik in principe dat je er niet altijd van uit hoeft te gaan dat je paard niet graag wil bewegen. Ik denk dat paarden van nature wel graag bewegen, maar dat dat er soms door hun training, voorgeschiedenis verminderd is. Bijvoorbeeld als je kijkt naar een veulentje, die heeft er heel veel plezier in om te rennen. Maar ik denk doordat we vaak bijvoorbeeld het paard leren van oké, je moet nu vooruit, anders dan volgt er meer druk. En die druk houdt pas op als jij vooruit gaat. Maar de hersenen van het paard vertellen, nee, ik wil nu niet vooruit, want er is een reden waarom ik niet wil. Dan geeft dat een conflict en dat maakt het een stuk minder leuk om te bewegen. En ik vind het mooi dat nu we eigenlijk als wereldje met in klikkertrainen met paarden wat verder zijn, dat je wel, als je nu ook start, al wat meer informatie hebt. En dan zou ik adviseren om vanaf het begin ook al te kijken naar waar wil ik naartoe werken met mijn paard. En kan ik vanaf het begin ook al basisoefeningen gaan combineren met een stukje, al is maar een stukje stappen tussendoor van de ene target naar de andere target. Zodat het voor je paard vanaf het begin ook logisch is dat hij beloningen krijgt voor het bewegen.
Ja, dat klopt wel. Ik weet nog, toen dat ik begon, dat is ondertussen ook al even geleden, dan de enige informatie die ik had was het boek Grondwerk van Inge Teblik. En dan anderzijds de typische vrijheidsdressuur, voor zover dat dat onder echt positieve bekrachtiging valt. Bij veel mensen. En het is dan ook heel veel zoeken geweest van hoe ga ik dat nu allemaal aanpakken? En het klopt wel dat er nu, als je nu begint, is er veel meer praktische kennis, praktische handvaten om mee aan de slag te gaan. En inderdaad ook meer mensen die al verder staan en dat je kunt zeggen van oké, wauw, je kunt er effectief mee rijden, want ik weet, hoe lang is dat ondertussen geleden? 7 of 8 jaar dat ik ermee geleden ben begonnen nu. Ook niet even goed of serieus of even deftig. maar toen denk ik niet dat er echt al iemand was die ook bijvoorbeeld bij het rijden dat ging meepakken. En ik denk dat dat inderdaad nu wel fijn is dat we zo wat als community wat groter zijn en wat meer voorbeelden hebben van het kan wel en zo kan het.
Ja, en er zullen ook steeds meer mensen komen met een paard wat minder of geen voorgeschiedenis heeft met werken met negatieve bekrachtiging. En waarschijnlijk is het dan ook weer makkelijker om met je paard in beweging te werken.
Ja, klopt. Dat zie ik hier ook wel. Ik heb zo... Fierro, dat je ook een klein beetje kent nog van de les vorig jaar. Maar ik merk dat ook. Dat is een heel andere manier van omgaan, omdat hij zo heel die geschiedenis niet heeft van or else, zodat wat dat mijn andere paarden, Pepita minder, Maar Beazle heeft dat toch na 2 jaar nog altijd wel zo'n beetje, zodat zodra ik een te grote beweging maak of dat hij weer ontsnapt is en ik dan een beetje boos rondloop, dan is hij direct zo, oh nee, helemaal gespannen en op de uitkijk van, oei, wat gaat er nu gebeuren? Maar inderdaad, die paarden dat van in het begin met positieve bekrachtiging getraind worden, ja, die zijn totaal niet zo. Die staan daar zomaar veel meer vertrouwen in. Ook als ik zelf dan eens boos rondloop, dan maakt hem niet zoveel uit.
Ja, en ik denk dat ook als je een paard hebt wat wel die geschiedenis heeft van trainen met negatieve bekrachtiging, je kunt het natuurlijk wel in je voordeel gebruiken in de zin van als jij weet, nou mijn paard werd altijd op deze plek getraind en dit was de context bijvoorbeeld, hij had altijd zijn hoofd om en een zadel of er was altijd iets wat op een zweep leek in de buurt. Kun je daar wel gebruik van maken door te zeggen, ik zorg dat de omgeving er heel anders uitziet en we beginnen gewoon vanaf nul. En ik beloon hem voor alles wat hij aanbiedt en dat je zo op die manier toch weer het vertrouwen opbouwt.
Ja, klopt. En ons, allee, ik merk ook wel een groot verschil bij hem. Hè, maar ja, dat is natuurlijk, je hebt 12 jaar aan leergeschiedenis. Ja, op 2 jaar, het is nogal beperkt wat je daarin kunt. Ah, je merkt gewoon dat zo die ja, kleinere triggers waar je zo niet actief op traint, die blijven wel. Hè? Want ik train niet op ik die boos rondloop. Als ik met mijn paarden bewust aan de slag ben, zorg ik dat ik niet boos ben. Maar ja, inderdaad, soms gebeurt dat wel eens. Dat is dan het nadeel van de paarden aan huis. Ja, ze zien mij ook op een slechte dag.
Heeft ook heel veel voordelen, denk ik.
Dat is waar, zeker wel. Anders zou het misschien een dag duren voor ik door had dat hij ontsnapt was. Nu zie ik het direct. nee, maar oké. Terug naar de bewegingsmotivatie. Iets wat ik daar vaak zie, en niet per se bij mijn paarden, maar gewoon in het algemeen, ook zo op Instagram en zo, is dat als er bij heel veel grote bewegingen, als dat gevraagd wordt, dat daar ook wel zo wat frustratie bij komt kijken. Hoe kijk jij daar tegenaan, tegen die frustratie in die oefeningen?
Ja, dat is ook een hele interessante vraag. Ik denk dat het heel belangrijk is om eerst te kijken of die frustratie alleen maar bij de grote beweging voorkomt, of dat er al iets in de basis van het klikkertrainen is wat voor frustratie bij je paard zorgt. Want ja, ik heb zelf het idee dat dat laatste heel vaak een rol speelt. En ja, een van de eerste vragen die ik ook meestal stel als ik bij iemand voor het eerst kom voor een les en die is al even bezig met klikkertraining, wat voor beloning gebruik je? Omdat ik zelf het liefst met een ja, zo saai mogelijke beloning werk, wel iets waar het paard graag zijn best voor wil doen, maar niet iets waar hij over enthousiast van raakt. Wat ik zelf ook al heel interessant vond, is dat ik bijvoorbeeld dit jaar wel 2 keer bijvoorbeeld een les heb gehad met een pony die dus inderdaad, nou ja, redelijk toch wel wat met een boos gezicht rondliep. En nou ja, dan is het altijd handig om gewoon eens uit te proberen. Nou, maakt het verschil uit als ik een andere beloning ga gebruiken? En bij een pony wisselden we bijvoorbeeld, die kreeg al hooibrok, dus dan zeg je, nou, dat is al niet zo'n hele bijzondere beloning. Maar toen wisselden we naar meer een ruwvoermix en zagen we toch dat dat meer ontspanning opleverde. Dus ja, dat is zeker wel een groot stuk. En verder ook van in het algemeen, hoe duidelijk zijn je cues? Als je shapen gebruikt om een oefening aan te leren, hoe verloopt dat? Is je paard dan in staat om redelijk ontspannen de nieuwe oefening aan te leren? Of zijn er daarin nog dingen die voor wat onduidelijkheid of wat frustratie zorgen? En dan zou ik eerst daarnaar gaan kijken voordat je met die grote bewegingen aan de slag gaat. Ik vind wel het belangrijk om naar het hele lichaam van een paard te kijken. Want nou ja, wat ik vaak zie, ook bijvoorbeeld bij mijn eigen pony, als hij draaft, dan gaan die oren, ze liggen niet plat in de nek, maar ze staan wel redelijk naar achteren. En ik zie ze liever naar voren, maar ik denk ook wel op het moment dat wij bijvoorbeeld aan het draven zijn en ik stop en mijn pony kan dan eigenlijk meteen gewoon rustig naast mij stilstaan en een ontspannen, nou ja, standing still of facing forward, rustig wachten noem ik het meestal, aanbieden. En ik weet dat het draven, dat die cues daarvoor ook duidelijk zijn, dan maak ik mij er minder druk over. Maar zie ik die oren aangespannen in combinatie met misschien bijvoorbeeld een handbeweging naar mij, een zwiepende staart. Ja, dan ga ik toch wel even verder kijken.
Ja, ik denk dat dat eigenlijk al een hele goeie is. Hè? Van zo echt op dat moment terug te gaan naar die basis enerzijds, maar ook te gaan kijken naar jezelf eigenlijk. Van, ben ik wel duidelijk genoeg? Want inderdaad, dat kan bij paarden ook wel voor veel onduidelijkheid zorgen. En onduidelijkheid, dat zorgt dan vaak weer voor wat frustratie. Dus ik denk dat dat ook wel een hele goeie is om mee te geven.
Ja, en een specifieke is denk ik ook van, kijk goed hoe je je target stick inzet als je die gebruikt. Dat je verschillende cues gebruikt voor nu moet je de target stick aanraken en nu moet je de target stick volgen. Omdat als je, je begint heel vaak, ik ook in mijn lessen met het paard leren, oké, als je de target stick aanraakt, krijg je klik en beloning. Maar op het moment dat je dat dan wil gaan gebruiken om je paard te vragen om te volgen, en hij denkt nog steeds dat hij de dark stick zo snel mogelijk moet aanraken, dan kan dat vrij snel frustrerend worden. Dus ik bouw dat dan meestal op door op het moment dat ik aan de slag ga met het volgen van de dark stick, te zeggen, oké, als de target stick van jou wegbeweegt, klik ik al heel snel. Gewoon op het moment dat jij begint met volgen, zodat het paard gaat ervaren, oké, dit betekent niet, ga er zo snel mogelijk naartoe. En op het moment dat ik wil dat target stick aangeraakt wordt, probeer ik die stil te houden en niet van het paard weg te bewegen.
Ja, dat doe ik inderdaad ook. Want ik heb nu ook zo'n paard van een lesklant dat heel snel zo in dat jagende zit. En dan echt zo, daar heel veel frustratie in opbouwt. En dan is het ook even terug, oké, rust, simpel bij target stick al. Gewoon niet te ver houden, maar ook niet te dichtbij. Hele zachte bewegingen. En want dat is wel, als ze zo in dat jagende zitten, dat toont soms toch niet altijd zo ontspannen.
Nee, je ziet soms ook aan het paard zelf dat ze, ze zullen vast op dat moment te trainen ook nog wel deels leuk vinden, maar dat ze ook soort van hey, target stick, kom hier, lijken te denken. En in die zin vind ik ook, de target stick is een hulpmiddel. Want uiteindelijk is bij mij ook altijd het doel om hem later niet per se meer nodig te hebben. Dus als jouw target stick je op dat moment niet helpt, omdat het meer frustratie bij je paard creëert, kun je je paard misschien op een andere manier uitleggen om te volgen. En veel paarden lopen ook al redelijk goed mee, gewoon op je lichaamstaal. Daarbij wil je natuurlijk ook op letten dat je paard echt goed snapt wat de oefening is en niet puur meeloopt, omdat het voer weg beweegt, maar dat ook die ontspanning daarbij aanwezig is.
Ja, want dat is soms ook wel zo'n beetje een dingetje. Hè? Als je dan zo ineens wandel je weg met het eten en dan staat je paard er zo, ja, maar hey, what's the deal? Waarom verdwijnt je met het eten? Dus inderdaad, dat is ook wel een aandachtspuntje om dan te zien dat het niet als een negatieve straf meer wordt ervaren dan als gewoon, we gaan samen een wandelingetje doen.
Ja, precies. Ja, ik denk dat dan ook wel een leuke oefening kan zijn om pionnen op de grond te zetten en je paard te leren om naar een pion toe te lopen en die aan te raken. En dan wordt het soms al wat makkelijker. We gaan er samen heen en niet ik loop daarheen met het voer en jij moet er ook maar heen als je bij het voer wil blijven.
Ja, want dat zie je soms wel. Als er zo het spelen dat dan soms gedaan wordt, dat er dan zo mensen aan het trainen met hun paard. Ik praat altijd zo negatief over de vrijdressuur, maar de vrijdressuur op zich vind ik dus absoluut super, echt niks erg. Vind ik heel leuk. Maar je ziet dat mensen zijn dan van alles aan het vragen aan hun paard, en steier en van bed en op. En dan lopen ze zo ineens weg en dan zie je dat paard daarachter crossen op een niet zo leuke manier. En dan denk ik, tuurlijk. Je zit van alles aan het doen en ineens verdwijnt je met het eten. Ja, dat is dan voor het paard wel niet zo'n fijne situatie. En door dan op dat moment wel een target te gaan gebruiken, kun je dat dan wel een beetje gaan verduidelijken van, ik loop niet weg. We zijn iets aan het doen, samen. Het is nog altijd een oefening. Ja, dat kan soms wel zo wat onduidelijk weer zijn, hè?
Ja, en in die zin is het ook wel een stukje persoonlijk, want je voelt soms ook wel persoonlijk aan van, oké, mijn paard kan dit hebben, maar aan de andere kant, ja, laat ook andere mensen kritisch met je meekijken. Wat ik fijne dingen vind, is film jezelf en zoek les, coaching of iemand waarmee je met elkaar je helpt met de training van jullie paarden. Een voorbeeldje is dat ik een keertje had gefilmd dat ik met Zwa bezig was met dat hij op een wipwap staat en dan door zijn gewicht naar voren en naar achter te verplaatsen, beweegt die wipwap ook heen en weer. En toen ik dat filmpje terugkeek, zag ik dat Zwa eigenlijk wel een paar keer met zijn staart aan het siepen was. En dat was mij dus echt totaal niet opgevallen terwijl ik bezig was. Maar toen keek ik terug en dacht ik, oh wat lelijk, wat erg dat ik dit niet heb gezien. En ik vind het geen ramp als hij een keertje met zijn staart zwiept, maar ik wil wel weten, oh, kan ik erachter komen waardoor dit komt? En kan ik misschien iets doen waardoor hij niet meer de behoefte heeft om met zijn staart te zwiepen?
Ja, want er zit natuurlijk ook wel een verschil tussen een keer met de staart zwiepen of elke keer dat je hem op de wip vraagt, dan met de staart zwiepen. Allee, als dat zo'n beetje gaan kijken, gaan uitzoomen eigenlijk, en dat is waar dat filmen wel goed bij helpt, vind ik.
Ja, zeker.
Oké. Ik ga even kijken. We hebben het dus over die bewegingsmotivatie gehad. Bij welke soorten oefeningen, om het zo te noemen, hou je daar rekening mee of pak je dat mee? Doe je dat vooral binnen zo'n typische rechtrichtende werk bijvoorbeeld? Of hoe integreer je dat?
Waar ik zelf veel mee bezig ben, is horse agility. Dus eigenlijk behendigheid met je paard. En dat is een beetje een combinatie tussen schriktrainingachtige oefeningen waarbij je langs obstakels gaat die je paard mogelijk spannend vindt en dingen in beweging, sprongetjes, tussen dingen door. En ik vind dat een hele leuke manier, omdat je, paarden hebben er vaak heel veel plezier in. Ik denk ook doordat er het duidelijk is dat je ergens naartoe beweegt en daar gaat iets gebeuren. En het maakt het mij ook makkelijk om meerdere gedragingen achter elkaar te gaan zetten in een ketting. Dus dat ik niet meer voor elk afzonderlijk obstakel klik op een gegeven moment, maar dat ik er meer achter elkaar kan vragen. En het is superleuk, vind ik, om samen met mijn pony door zo'n parcours te rennen. Ik doe dus ook wel veel met de wipwap die ik net noemde. Omdat dat eigenlijk vaak een leuke oefening is om voor je paard om net weer wat andere spieren aan te spreken dan die normaal gebruikt. Dus wat meer de kleinere spiertjes die voor stabilisatie zorgen. In plaats van de spieren die echt voor grote bewegingen zorgen. En voor sommige paarden kan het ook een mooi onderdeel zijn van een revalidatietraject. En verder haal ik ook wel wat inspiratie uit Intrinse. Ik zou niet zeggen dat ik echt een Intrinse persoon ben, want ik pas ook heel veel de principes van meer de traditionele klikkertraining toe. Zoals dat ik eigenlijk wel de oefeningen op cue wil hebben. En ook het belangrijk vindt om niet te veel frustratie te hebben. En daarom redelijk vaste afspraken heb met mijn paard van oké, als ik dit vraag, mag je dit doen. Wat ik soms wel doe, is als ik zie dat mijn pony een oefening graag wil gaan doen, dat ik op dat moment de cue voor die oefening geef. Dus in die zin wordt hij dan toch een soort van beloond voor laten zien wat hij graag wil doen. En wat ik daar eigenlijk een heel interessant concept uit vind, uit de filosofie achter Intrinse, is dat Cathy Sciarra, die de grondlegger daarvan is, ook heel veel inspiratie haalt uit de moderne bewegingswetenschappen. En ze zegt dan eigenlijk van, oké, in de meer traditionele dressuur zijn we bezig om bepaalde oefeningen te perfectioneren. Maar als het je doel is om je paard voor te bereiden op gezond kunnen bewegen in allerlei verschillende omstandigheden, dan wil je misschien juist wel al die verschillende omstandigheden opzoeken en meer juist de variatie in de beweging bevorderen. Omdat dat ook het lichaam dan minder kwetsbaar maakt.
Ja.
Ik probeer dat ook een beetje toe te passen. Ik maak wel van wat concrete oefeningen gebruik die ze bijvoorbeeld bij Intrinsa ook veel doen, zoals pentawalk, crunches, maar ook kijken in je omgeving van wat heb ik hier voor dingen? Kan ik misschien nu even een balkje meepakken of dat heuveltje, laten we die opgaan en laten we daar eens diezelfde oefening doen die we net op de plattegrond deden.
Ja, oké, super interessant. En neem je dan fysieke uitvoering eigenlijk altijd mee in oefeningen? Zoals bij de horsability? Of zijn er momenten waarop dat je zegt, het fysieke is nu misschien iets minder belangrijk?
Ik vind fysiek niet altijd belangrijk, inderdaad. Voor een deel werk ik ook met paarden die bijvoorbeeld angst hebben voor de bekapper of de dierenarts. En daarbij neem ik het onbewust neem je het altijd wel een beetje mee. Want als ik bijvoorbeeld werk met een stationary target, wil ik een hoogte kiezen waarbij het paard comfortabel kan staan. Waarbij het bijvoorbeeld niet zo diep hoeft te gaan dat voetjes geven iets minder makkelijk wordt. Of dat het te hoog is, waardoor die steeds een onderhals moet aanspannen. Maar ook in mijn privélessen, mensen die gewoon plezier willen hebben met klikkentraining, is ook vaak niet het doel dat ze op het paard kunnen rijden. En ik vind het dan het belangrijkste om aan te sluiten bij het doel van die persoon met het paard. Vind ik het dan dus niet altijd superbelangrijk dat het helemaal 100% correct is. Want ik denk, laten we zorgen dat er variatie is. En dat het paard plezier heeft om te bewegen. En dan kunnen we het vanuit daar eventueel nog wel iets meer gaan fine-tunen als we dat graag willen.
Ja, dat klinkt allemaal heel logisch, vind ik. Je hebt daarnet ook al enkele oefeningen benoemd. Zoals de whipplank, horsability. Zijn er zo nog wat oefeningen dat uw persoonlijke favoriet zijn?
Nou, ik dacht erover na. En toen dacht ik, de oefeningen waar mijn pony ook enthousiast van wordt, die vind ik leuk. Dus dat zouden bijvoorbeeld inderdaad die wipwap zijn, voetballen, Spaanse pas, op een verhoging staan. Maar dan dacht ik wel eens een, dat zijn niet allemaal oefeningen die ik even vaak doe. Dus daar kan ik nog wel beter gebruik van maken in mijn training. Door bijvoorbeeld eerst een wat moeilijkere oefening te vragen. En daarna als beloning weer even met die bal te gaan spelen. Ja, en ik geniet er het meeste van om gewoon, het is af en toe eens even lekker een rondje te rennen met mijn pony. Ik doe bijvoorbeeld ook mee aan de online horsability competitie. En daarbij kun je maandelijks een nieuw parcours downloaden. Nou, dan staat er welke obstakels je moet opzetten en hoe je die kunt nemen. En daarbij ligt best wel veel focus op goede horsemanship. Dus dat er rust en ontspanning is. Dat je paard met je in verbinding blijft. En je hoeft niet per se dat obstakel meteen goed te nemen als jij maar op goede manier je paard begeleidt. Maar soms vind ik het ook wel heel leuk om gewoon even een variant van horsability te doen, waarbij we een paar hindernissen neerzetten en gewoon lekker hard daar doorheen gaan. En volgens mij geniet mijn pony daar ook het meeste van.
Ja, even niet per se voor de sport, zeg maar echt gewoon uitvoering. Niet volgens de regeltjes, maar echt gewoon volgens hoe dat het leukste is.
Ja, even lekker hard gaan.
Oké, superleuk. En heb je dan zo wat favoriete oefeningen voor in lessen? Of go-to oefeningen?
Het ontwikkelt zich ook door de tijd. Maar ik heb wel wat favorieten die ik ook het afgelopen jaar weer veel heb gebruikt. Ik vind het heel leuk om mijn lesklanten te proberen bewust te maken van het principe van hoe ga je een ketting maken waarbij je paard dus meerdere oefeningen doet en dan pas de klik en de beloning volgt. En het allereerste begin daarvan vind ik om het rustig wachten of standing still facing forward eigenlijk als uitgangspunt te nemen voordat ik een oefening begin. Of dat nou is, we gaan daarna stappen. Of we gaan achterwaarts doen. En dat is dan eigenlijk een soort van check-in van het paard. Van oké, ik ben weer klaar voor de volgende cue. En op het moment dat hij dus dat rustig wachten aanbiedt, geef ik de volgende cue. En op die manier ben ik dan eigenlijk al bezig om dat rustig wachten, daar niet meer direct een klik en een beloning voor te geven. Maar op dat moment de volgende oefening in gang te zetten. En als mensen bezig willen gaan met horse agility, vind ik altijd wel je paard om een pion heen sturen een leuke oefening. Dus daarbij loop je dan niet zelf ook om die pion mee, maar stuur je paard aan de andere kant van de pion langs, terwijl jij rechtdoor loopt. En daar komt ook echt een stukje stimuluscontrole bij kijken. Wanneer weet je paard dat hij er wel omheen moet en wanneer niet. En ook dat je echt goed moet opletten op de opbouw van je oefening. Want soms heeft iemand de neiging om dan meteen al een meter van die pion vandaan te gaan lopen. En dan maakt het paard toch de fout van, oh, ik ga met jou mee aan jouw kant van die pion. En dan wil je de afstand nog geleidelijker gaan opbouwen. Dus het is soms wel een pittige oefening, maar die leert je ook heel veel.
Ja, ik denk dat dat een oefening is die soms ook wel onderschat wordt. Dat mensen denken van, oh ja, dat ziet er allemaal heel gemakkelijk uit. En dan op het moment dat ze het dan ook moeten gaan doen, zowel denken, het is toch moeilijker dan ik had gedacht.
Ja, je moet dan ook altijd weer naar jezelf gaan kijken van, waar kan ik nog weer een kleinere stap maken? Op welk punt snapte mijn paard het nog wel? En ik merk nog steeds met Zwa bijvoorbeeld, dan ben ik wel eens bezig om hem een boom heen te sturen die op ons terrein staat. En dan is het toch nog dat de oefening nog niet ver genoeg is gegeneraliseerd, dat hij daar in één keer omheen gaat. Dus zo blijf je hem ook altijd verbeteren.
Ja, maar dat is ook wel het leuke, hè?
Ja, zeker. En het frustrerende voor onszelf.
Oké, dan denk ik dat ik al mijn vragen gesteld heb, behalve twee eigenlijk. Maar nog één beetje een afrondende vraag die ik aan iedereen stel. Wat wens jij de paardenwereld nog toe?
Ja, ik zat erover na te denken en eigenlijk is dit meer misschien een boodschap voor de luisteraars van jouw podcast, want natuurlijk wens ik de paardenwereld in het algemeen toe dat iedereen de behoefte van zijn paard serieus neemt en dat over 5 of 10 jaar iedereen in elk geval alle basisbehoeftes van zijn paard aan die voorwaarden heeft voldaan. Maar als ik denk aan wij de mensen die al heel bewust daarmee bezig zijn, dan zou ik graag willen zeggen van blijf je best voor je paard, maar ren daarbij niet jezelf voorbij. Want ik zie dat er inmiddels zoveel mogelijkheden zijn om iets moois voor onze paarden te doen. Allerlei verschillende soorten dingen van verrijking, paddock paradise, passive physio, heel veel verschillende soorten behandelaars. En dat is super. Maar blijf in de gaten houden dat het geen last voor jezelf wordt in de zin van dat je een eindeloze lijst van dingen zou moeten doen voordat het goed genoeg is voor je paard. Ik denk, de basisbehoeften zijn super belangrijk en daarbovenop wil je graag ook nog meer dingen doen. Maar hou ook jezelf in de gaten.
Ja, dat sluit ook mooi aan bij een van de dingen die Sylvie zei een tijdje terug. Zij had het dan inderdaad ook over mild zijn eigenlijk voor jezelf. En jezelf ook gewoon soms een beetje credit geven van wat dat je doet is ook inderdaad al goed. En ik denk dat deze daar ook wel zo wat bij aansluit. Van, je doet je best en enerzijds moet je natuurlijk wel blijven kijken naar verbetering en bijleren en niet gewoon denken, nu is het klaar. Maar inderdaad, het kan soms wel overweldigend zijn als je ziet wat er allemaal mogelijk is tegenwoordig en wat hij allemaal kan doen, dan denk je soms, help. Allee, ik het toch.
Ja, en aan de ene kant helpt dat gevoel me om te blijven leren, maar het moet niet een soort van onrustige jacht worden, omdat het nog niet perfect is.
Ja, het moet een beetje in balans zijn. Zo. De balans tussen willen bijleren, maar ook jezelf een beetje rust gunnen. Oké. Dankjewel voor de interessante aflevering. Ik ben er zeker van dat degene die luistert dat ook gaat vinden.
Leuk.
Waar kunnen de luisteraars jou vinden? Als ze nu zeggen, ik wil heel graag meer weten.
Ik ben vooral ook actief op Instagram. Kun je me zoeken op effectief trainen. En mijn website is www.effectief-trainen.nl. En daarnaast ben ik ook een van de instructeurs van de Clicker Academie, waarbij we een 2-jarige opleiding aan het opzetten zijn, waarbij je verder kunt ontwikkelen als klikkertrainer en eventueel als instructeur in klikkertraining. En die kun je vinden op www.klikkeracademie.be.
Oké, okay. Ik zal die ook allemaal linken in de beschrijving. Dan kunnen mensen gewoon klikken en dan komen ze direct op de juiste plaats terecht. Nog eens heel erg bedankt dat je dit wou doen. En ik zeg het, ik vond het zelf al een super interessante aflevering. Dus ik ben er zeker van dat ik niet de enige ga zijn dat dat gaat vinden. Dus ja, dankjewel. Ja. En wie weet tot een volgende keer.
Graag gedaan. Leuk dat ik wat kon bijdragen. En ik vond het zelf ook leuk.
Nou, daar ben ik toch al blij om.
Dat was het voor deze week in Klikkertalk. Ik hoop dat je het een fijne aflevering vond en dat je er natuurlijk ook iets uit geleerd hebt. Want dat is uiteindelijk wel de bedoeling van deze podcast. Als dat het geval was, neem dan zeker een screenshot. Deel die op je Instagram stories en tag me dan ook zeker, zodat ik het zeker zie, op @charvd.ekelis. Heb je nog vragen of eventueel onderwerpen of personen die ik in de toekomst zeker nog aan bod moet laten komen, mag je mij dat ook altijd laten weten, zowel via Instagram als op mijn e-mailadres charie@klikkertraining.be. Tot volgende week!